Wij openen de Heilige Schrift en lezen uit het eerste boek Samuel, het 8e hoofdstuk.
Toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon nu was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren richters te Berseba. Toch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar zij neigden zich tot de gierigheid. En namen geschenken en bogen het recht. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en zij kwamen tot Samuel te Rama. En ze zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten, gelijk al de volken hebben. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel, als ze zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heere aan. Doch de Heere zei tot Samuel, hoor naar de stem van het volk in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Naar al de werken die zij gedaan hebben van dien dag af, toen ik hen uit Egypte geleid heb, tot op deze dag toe, en hebben mij verlaten en andere goden gediend. Alzo doen zij u ook. Hoor dan nu naar hun stem. Doch als gij hen op het hoogste zult betuigd hebben, zo zult gij hen te kennen geven de wijze des konings die over hen regeren zal. Samuel nu zeide al de woorden van de Heere het volk aan, hetwelk een koning van hem begeerde, en zeide, dit zal des konings wijze zijn die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen, dat hij hen zich stellen tot zijn wagen en tot zijn ruiteren, dat zij voor zijn wagen heen lopen. En dat hij hen zich stellen tot oversten der duizenden en tot oversten der vijftigen. En dat zij zijn akker ploegen en dat zij zijn oogst oogsten. En dat zij zijn krijgswapens maken met schaders zijn wapentuig. En uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen, en tot keukenmaagden, en tot baksters. En uw akkers, en uw wijngaarden, en uw olijfgaarden, die de beste zijn, zal hij nemen, en zal ze aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienen, en hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten, en uw dienstmaagden, en uw beste jongelingen, en uw ezelen nemen, en hij zal zijn werk daarmee doen. Hij zal uw kudden vertienen, en gij zult hem tot knechten zijn. Gij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning, die gij u zult verkoren hebben, maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen, en ze zeiden, nee, maar er zal een koning over ons zijn, en wij zullen ook zijn gelijk al de volken. En onze koning zal ons richten. En hij zal voor onze aangezichten uitgaan. En hij zal onze krijgen voeren. Als Samuel al de woorden van het volk gehoord had, zo sprak hij dezelve voor de oren des Heren. De Heren nu zei het tot Samuel, hoor naar hun stem en stel hun een koning. Toen zeide Samuel tot de mannen van Israël, gaat heen, een iegelijk naar zijn stad.
Liefde gemeente, het is eigenlijk een kruispunt. Zie je achterom, dan zie je de lijnen hier op deze plek samenkomen. Zie je vanaf deze plek vooruit, dan zie je de lijnen die hier beslissend omgezet zijn, de wissels die omgezet zijn, vanaf hier doorlopen naar de toekomst. Het is dit hoofdstuk een kruispunt in het boek 1 Samuel. Maar niet minder een kruispunt tussen het vorige boek Richteren en de boeken 1, 2 Samuel en ook Koningen en Kronieken. Het is hier dat Israël om een koning komt vragen. Het is daarom dat ze komen bij Samuel. En hij is de laatste richter in de rij na Eli en na Samuel, de laatste. Kruispunt waar eigenlijk de wisseling van de wacht plaatsvindt, want de richter gaat en de koning komt. We luisteren naar dit gedeelte uit de Heilige Schrift onder het thema Het volk vraagt de richter om een koning. Het volk vraagt de richter om een koning. En we letten op alle drie die personen, op de richter, op het volk en op de koning. De richter, het volk en de koning. Ons hoofdstuk begint met te vertellen dat Samuel oud is geworden. En dat is een hele sprong ten opzichte van het vorige, sowieso al de vorige bijbellezing hier in ons midden, toen het ging over de jonge Samuel in de tabernakel. Maar het is ook een hele sprong ten opzichte van het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 7. En alles wat er in de tussentijd beschreven is. Want om kort even dat weer voor onze gedachten te brengen, het is na die roeping van Samuel dat het boek beschrijft hoe er weer oorlog komt tussen Israël en de Filistijnen en hoe dan de ark meegenomen wordt in de strijd en de ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen, weggevoerd als een trofee en zo wordt ook het oordeel voltrokken aan het huis van Eli. Want zijn zonen sterven in de strijd en als hij het hoort van zijn zonen en van de ark, valt hij achterover van zijn stoel, breekt zijn nek en sterft. Maar de Heere waakt over zijn eer, ook als de ark van het verbond bij de Filistijn is. En hij slaat de Filistijnen stad voor stad met plaag na plaag, totdat die ark uiteindelijk weer teruggestuurd wordt. En dan komt er weer zo'n volksbekering in de geschiedenis van Israël. Dat we lezen dat het volk de Heere achterna klaagt. En dat ze dan Samuel gaan vragen of hij voor de Heere wil bieden. En dat gebeurt dan in Mispa. Maar als de Filistijnen daar lucht van krijgen en ze horen dus van de grote oploop van volk daar in Mispa, dan trekken de Filistijnen opnieuw ten strijde. En daar staat dan Samuel, de laatste richter, met een van zijn belangrijkste daden waaraan je kunt zien dat hij een richter is. Hij bidt daar de Heere, staat voorop in de strijd, maar voluit geestelijk. En op het gebed van Samuel worden niet de mannen van Israël gesterkt, maar dondert de Heere vanuit de hemel over de Filistijnen, zodat ze op de vlucht slaan en verslagen worden. En ter gelegenheid van die gebeurtenis richt Samuel die steen op, Eben Haezer, en zegt hij daarbij, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En dan komen we bij hoofdstuk 8. Vele jaren later. Samuel is oud geworden. Hij woont in Rama, in het midden van het land. En voert zijn richtersambt uit vanuit die plek. Eerst nog trekkend van plek naar plek. Van naar Bethel en Gilgal en Mispa. Zo eindigt tenminste de beschrijving in hoofdstuk 7. Maar uiteindelijk, en daar begint ons hoofdstuk, wordt hij oud. En stelt hij twee van zijn zonen als richters aan. Dat betekent dat blijkbaar het rondreizen voor Samuel te zwaar wordt op zijn hoge leeftijd. Dat kunnen we afleiden uit het feit dat die twee zonen in Beersheba hun standplaats krijgen. Dat is in het zuiden van het grondgebied van Israël. Terwijl Samuel in Rama in het midden van Israël blijft. En op die manier blijft het hele land Israël, het hele gebied van Israël, van Dan tot Beersheba, zoals de schrift zo vaak zegt, gediend door de richters. En als er staat dat Samuel zijn zonen tot richters aanstelde, dan blijkt daar wel uit dat dat maar een beperkte vorm van het richterschap was. En dat het alleen maar gaat over die ene taak van het recht spreken. Zo kunnen we afleiden uit vers 3, waar het gaat over rechtspraak. En die rechtspraak, dat is op zich een belangrijke taak van het richterschap. Maar het richterschap zoals de Heere dat gaf en zoals hij de richters aanstelde, had nog wel wat meer voeten in de aarde. Daar zat vooral ook de voluit geestelijke en godsdienstige taak in, om het volk in de wegen van de Heere te laten gaan. En ook terug te roepen als dat nodig was. En dat was nogal eens nodig. De richteren gingen daarbij ook voorop in de strijd als dat moest. Zoals Samuel ook voorop stond, biddend in de strijd, daar bij Mispa in 1 Samuel 7. Zelfs als hij niet eens een zwaard moest trekken. Dan stond hij daar vooraan als geestelijke leider. Maar hier bij die aanstelling van die twee zonen is daar allemaal geen sprake van. En misschien is het wel zo dat Samuel hoopt dat deze twee zonen alvast in een stukje van het richtersambt langzaam kunnen ingroeien, een beetje kunnen wennen. En zo langzamerhand uiteindelijk ook de grote geestelijke verantwoordelijkheid kunnen gaan dragen. Het doet allemaal wat provisorisch aan, een soort verlegenheidsoplossing. Want het kan eigenlijk niet meer zoals het moet en zoals het hoorde en zoals de Heer het aan Israël gegeven had. En dan moet het maar nu zo goed en kwaad als het kan. Of Samuel deze weg aan de Heer heeft voorgelegd, dat is maar zeer de vraag. We lezen er niet van, terwijl we in dit hoofdstuk regelmatig lezen dat de Heer dat Samuel voordat hij antwoord geeft, eerst de Heer biedt. Het is maar zeer de vraag of hij dit heeft voorgelegd aan de Heer. Al is het maar omdat het richtersambt niet overging van vader op zoon. En dat voor het ambt van richter ook een bijzondere gave van de Heilige Geest nodig was. Maar hier wordt dat omgedraaid door Samuel. Het gaat bijna al over van Samuel op zijn zonen, nog niet volledig, maar ze kunnen alvast wat wennen. En over de Heilige Geest lezen we niets. Integendeel, want hoe mooi de namen van deze twee jongens ook zijn, Joël, dat betekent de Heere is God, en Abia, mijn vader is de Heere, vers 3 zegt over hun het tegendeel. Niet de Heere is hun God, maar hun buik, hun portemonnee. En de Heere is hun vader niet, laat staan dat ze lijken op hun eigen vader. Toch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, maar neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken en bogen het recht. En dat is nou precies wat een rechter niet moet doen. Gierig, ze zijn uit op geld. En daarom zijn ze er niet alleen maar gevoelig voor dat er misschien iemand een keer een geschenk aanbiedt en ze toegeeflijk zullen zijn. Maar ze zijn erop uit. Ze verwachten het. En ze willen mensen best wel even op de gedachte brengen van je kunt de zaak ook winnen als je mij... Ze sturen erop aan. En daarom buigen ze het recht. Het is blijkbaar schering en inslag, dat is hun manier van doen. Precies het spiegelbeeld van zoals de Heere spreekt over de rechters, de rechtspraak in Deuteronomium 16 vers 18 tot 20. En hier moeten wij alvast even halt houden. Want wat de schrift ons hier schetst van de oude Samuel en van die twee zonen, wil onze gedachten even terug laten gaan naar die andere oude man met ook die twee zonen aan het begin van het boek. Eli met Hofni en Pinhas. Eli die wel in de wegen van de Heere wilde wandelen en wat we eruit op kunnen maken de Heere ook kende, maar zijn zonen nadrukkelijk niet. Die maakten ook van hun ambt, hun priesterambt, gebruik om zichzelf te verrijken en allerlei voedsel naar zich toe te trekken en ook zelfs een verschrikkelijke hoererij in de tempel, in het heiligdom te bedrijven. En Joël en Abia, zonen van Samuel, ook oud geworden, die gebruiken ook hun ambt, hun rechtersambt, om geschenken aan te nemen en daarom het recht te verbuigen. En zo wijst de schrift ons hierin op dit kruispunt, op de parallel tussen deze twee geslachtslijnen, van Samuel en Eli, die allebei in het voortgaan van de geslachten geestelijk doodlopen. Toekomstige leidslieden die zelfs als hun vader nog leeft in de wegen gaan zonder God. En dat betekent twee dingen. Allereerst dat een bepaald geslacht, waar u, waar jij, waar ik uitkomt, geen garantie is op geestelijk leven en geestelijke leiding. Wij zijn nog wel eens geneigd, zeker in de kerk, om te denken dat is er eentje van die. Die zal het wel weten. Die zal wel geschikt zijn om ambtsdrager te worden. Of daar zal het wel echt zijn als die het zegt, dat hij de Heere kent. En andersom, als er eentje is van zo'n goede familie, die dan in zonde valt of de dienst van de Heere zelfs vaarwel zegt, dan kijken wij daar toch raar van op en zeggen we, ja, maar die komt toch daar vandaan? Alsof dat ons extra zou verbazen. Maar de Heere snijdt die aardse gedachten allemaal af. Van Eli lezen we dat hij zijn zonen nog niet eens zuur heeft aangekeken. Van Samuel weten we dat niet. Maar hun kinderen hebben in ieder geval de gevallen natuur, de verdorven aard van Adam, via hun vader, via hun ouders gekregen. En ook voor hen is een wonder van wedergeboorte nodig. Want een bepaald geslacht gaat uit eigen kracht en uit eigen bloedlijn en uit eigen naam en uit eigen netheid nooit verlossing brengen. Niet voor zichzelf en niet voor een ander. Ook niet voor Israël. Niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar die uit God geboren zijn. Johannes 1, vers 13. Dat telt. Het tweede, wat we hier al moeten opmerken, is ook belangrijk. Dat niet alleen maar een familie, maar dat blijkbaar ook het richtersambt niet de oplossing is. Het boek Richteren liet die lijn eigenlijk al zien. Dat geen van de richters, hoe goed of hoe beroerd ook, geen van de richters van Israël kon werkelijk verlossing brengen. Het ambt van de richters, de beste of de slechtste, zelfs zo'n bijzondere als Samuel, kon niet definitief de verlossing brengen voor Israël, kon niet duurzaam recht brengen in Israël, kon geen eeuwige vrede brengen, kon geen hart door eigen kracht veranderen. Dit kruispunt wordt daarom ook het eindpunt van de richter. En dat brengt bij het tweede. Want hoe moet dat verder dan met dat volk? Want dat volk is het wat naar Samuel komt, de laatste richter. Het volk vertegenwoordigd door zijn oudste. En zij leggen de vinger op de zere plek. Zie, zeggen ze, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten. De invloed van de vreze des Heren wordt minder en de invloed van de goddeloosheid breidt zich uit. Zo zien die oudsten van Israël het en zo durven ze het ook te zeggen tegen Samuel. Maar is dat werkelijk hun grootste zorg? Dat voor Israël nu steeds meer en meer de wegen van de Heren verlaten worden? Is dat wat ze bezighoudt? De vraag die ze stellen is duidelijk. Zo zet nu een koning over ons, om ons te richten, gelijk al de volken hebben. Dat zou de oplossing zijn. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel. Waarom? De vraag om een koning hoefde op zichzelf genomen nog niet eens verkeerd te zijn. In de wet van Mozes was daar al in voorzien, in Deuteronomium 17 vanaf vers 14. Daar staat, wanneer gij zeggen zult, ik zal een koning over mij stellen als de volken die rondom mij zijn, zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen die de Heere uw God verkiezen zal. Het volk mag er dus met de wet van Mozes in de hand om vragen, zeker. En trouwens, de moeder van Samuel, Hanna, had over zo'n koning gezongen. Zij had gezongen in haar lofzang, de Heere zal de einde der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven. En de hoorn zijns gezalfde, zijn Messias, verhogen. Profetisch had dus de moeder van Samuel daar al over gezongen. En was het trouwens niet ook het refrein wat zelfs het laatste vers van het Bijbelboek Richter is? In die dagen was er geen koning in Israël. En een iegelijk deed wat recht was in eigen ogen. De vraag om een koning is op zichzelf genomen dus nog niet eens verkeerd. Het is zelfs door de wet en door de profetie al aangewezen. En toch kwaad in de ogen van Samuel. Er is namelijk nog iets. En ook dat wordt al in het Bijbelboek Richteren aangegeven. Want toen had het volk er al eens om gevraagd, bij Gideon, of hij niet koning over hen wilde zijn. Gideon had geweigerd. Richter 8. En toen is die zoon, die bastaardzoon Abimelech van Gideon, koning geworden in Sichem. En dat werd een gewelddadige regering, hard, die eindigde in zijn eigen bloed. Het koningschap is op zichzelf genomen nog geen garantie op een goed koningschap. Zowel voor het volk, het welzijn van het land, als ook voor het geestelijk welzijn van het hele volk. En daarom is de vraag wat hier die oudste nu eigenlijk drijft. En dat zit hem in die woorden: zet nu een koning over ons om ons te richten gelijk al de volken hebben. Net als de volken om ons heen dus. Ook de wet over de koning in Deuteronomium gebruikt diezelfde woorden. Als de volken die rondom mij zijn. Maar dan hier wel in een andere betekenis. Want daar gaat het over een koning voor Israël, maar dan door God verkoren. Die koning die God heeft aangewezen. Maar daar vragen ze hier niet om. Geef ons een koning. Alsof het ze niet uitmaakt waar die vandaan komt. Ze moeten iemand hebben zodat ze als de volken zijn. Dezelfde woorden, maar de helft ten opzichte van Deuteronomium. Met als bedoeling, dan zijn we niet meer anders. Dan zijn we net als zij en worden we net als zij die we om ons heen zien. En dat terwijl Israël een heilig volk moest zijn. Anders dan de volken, niet zoals zij. Afgezonderd voor de dienst van de Heere alleen. En dat zal de reden zijn dat het in de ogen van Samuel inderdaad kwaad is. Al kan het ook meespelen voor hem persoonlijk, dat hij zich persoonlijk aan de kant gezet voelt worden. Maar dat gaat in het gebed. Voordat hij antwoord geeft. En dan antwoordt de Heer: hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Als Samuel dan al persoonlijk geraakt is, wordt hij hier terecht gewezen. Het gaat om zijn zender. Ze hebben u niet verworpen, ze hebben mij verworpen. De vraag om een koning, net als de volken, om maar niet anders te zijn, is een verwerpen van God de Heer, die de koning over zijn volk is. En kijk, hier kun je dus ook goed zien dat het niet allereerst gaat om het koningschap op zich. Want David bijvoorbeeld is er een bewijs van dat het kan. Een koning die God heeft uitgekozen, terwijl God als de allerhoogste koning de eigenlijke koning is. David als onderkoning van de Heer. Het probleem hier is dat het volk een koning naar eigen verlangen en eigen begeerte wil. Om niet meer anders te zijn, om niet meer Gods volk te zijn. En zo is het dus inderdaad een verwerpen van God als de koning. En een verwerpen van het verbond dat God met hen gesloten heeft, waardoor zij heilig, apart, anders zouden zijn. En laten we dan de lijn ook maar doortrekken. Want zoals Israël onder het oude verbond heilig, afgezonderd voor de dienst aan de Heere moest zijn, geldt onder het nieuwe verbond nog steeds dezelfde roeping ook voor de kerk. Om heilig te zijn, afgezonderd voor hem, anders dan de wereld. En laten we daar maar gewoon eerlijk over zijn. Lokt en trekt die wereld niet aan ons om altijd zoveel mogelijk hetzelfde te worden? En dan zeggen we, ja, de wereld trekt en lokt. Maar laten we nou echt eerlijk zijn. Wat zit dat verlangen diep in ons eigen vlees, om gelijkvormig te worden aan de wereld. Om in de idealen, in de plaatjes en de patronen van deze wereld mee te doen en mee te kunnen doen. Waarom? Waarom gaat dat ons zo makkelijk af? Omdat het precies is wat er in ons eigen hart leeft. Het klopt met elkaar, omdat wij ook naar ons vlees uit de aarde aard zijn. Zo hinderlijk als het voor die oudsten was om anders te zijn ten opzichte van al die volken om zich heen. Zo hinderlijk als het voor hen was dat je met 12 stammen en ieder hoofd zelfstandig en dan een richter die er wel was en wie niet was. Waarom hebben we niet 1 koning die 1 volk maakt en 1 vuist maakt tegen de vijanden? Zo hinderlijk was het voor ze. Zo hinderlijk is het ook voor ons om anders te moeten zijn. Anders gemaakt te worden door de Heer. Zo hinderlijk kan het voor jou zijn dat je naar de kerk moet en niet gewoon, zoals iedereen, een dag voor jezelf hebt. Dat je tot in je kleding anders moet zijn en niet gewoon als anderen. Het zou toch ook gemakkelijker zijn als je op dezelfde manier en met dezelfde taal mee kunt praten. Bijvoorbeeld over de films en de programma's die hier te zien zijn. Wat zou dat je helpen op je werk in de pauze, op school? Ja, dat is nou even niet. Die pauze op school en op je werk. Zeker. Maar heeft de Heer ons daar dan niet voor een moment uitgehaald om daar eens over na te denken? Of wij ons leven wereldgelijkvormig gelijkvormen naar het model van de wereld invullen. Of God de koning is in de praktijk van ons leven. Of hij dus de zondag regeert, soeverein als koning. Dat hij het daarover zeggen mag en niet allereerst mijn verlanglijstje ingediend wordt. Of hij onze pauze regeert. Als je op je werk zit. Als je naar school mag. In de toekomst. Of allereerst van belang is niet wat men ervan vindt dat jij voor je eten bidt. Zo eenvoudig kan het zijn. Maar dat allereerst van belang is wat je koning daarover denkt. En ga zo maar na. Gewoon praktisch. Je agenda, je telefoon, je berichtengeschiedenis. Wie is de koning in je leven? Of is juist in deze tijd uitgekomen dat je op zondag zoekt wat je eigen hart begeert? Misschien is dat maar een piepklein stapje. Maar door bijvoorbeeld de kerkdienst op je eigen tijd te kijken. En ik weet best, daar kunnen allerlei redenen zijn waardoor dat niet anders kan. En waar het een zegen is als je de dienst na kunt kijken of op een later moment kunt aanzetten. Zeker. Om langzamerhand je eigen dienst ook uit te gaan kiezen. Of je eigen dominee uit te kiezen. En zo langzamerhand de zondag naar je eigen wensen in te delen. Wie is de koning? Als je zo naar je eigen hart kijkt, moet God dan niet hetzelfde, dat verschrikkelijke over ons zeggen? Ze hebben mij verworpen. En dat zegt de Heer niet pas als ze een andere kerk hebben uitgezocht of de zondag niet meer voor de dienst van de Heer afzonderen. Maar dat zegt de Heer als deze oudsten komen met de vraag alleen. Bij de eerste stap, bij de eerste ritseling om je leven naar het model van de wereld te gaan vormen. Moet de Heer dan zeggen, daarom zal ik u verwerpen en wegdoen voor van mijn aangezicht. Wie is je koning? En die vraag moeten we vasthouden bij de laatste gedachte. Want het volk vraagt de richter om een koning. Dat was het thema. We zagen die richter die tekortschoot. Het volk dat in zijn verdorvenheid zichzelf zoekt en God verwerpt. Maar wie is het dan, die koning die ze vragen en die ze zullen krijgen? Want ze vragen erom. Samuel moet naar het volk horen, krijgt hij van de Heere te horen. En waarom laat de Heere dat nou toe? Waarom geeft hij zelfs de opdracht om gehoor te geven aan een vraag die hij ontmaskerd heeft als een verwerpen van hemzelf? omdat God er in zijn koninklijke rechtvaardigheid ook ons aan onze eigen dwaasheid over kan laten. Dat is wat hier gebeurt. Daarom moet Samuel dat volk er nog een keer bewust van maken wat ze zich op de hals halen als ze God als koning verwerpen en een eigen koning willen. Als ze als de volken willen worden. En daar wordt dan ons dat portret getekend. Niet zoals Deuteronomium 16 dat zegt over hoe een koning hoort te zijn. Maar hoe een koning is zoals de volken. In vers 11 zegt Samuel dan: dit zal des konings wijze zijn die over u regeren zal. Des konings wijze, letterlijk zegt hij, dit zal des konings recht zijn. En dat is niet recht in de zin van zoals het rechtvaardig is, maar recht in de zin van zoals de koning zijn rechten zal laten gelden over jullie. Zijn hardvochtige recht. Zoals dat recht van die priesters uit hoofdstuk 2, Hofni en Pinaas. Wat ze als recht opeisten voor zichzelf. Zoals dat recht van die twee zonen van Samuel, die het recht bogen. Op het kruispunt lopen die lijnen die opkomen uit ons eigen verdorven hart door. Want vers 11 tot en met 17 zegt in 9 regels achteraan, met als 10e als conclusie: hij zal de zonen opeisen als wagenmenners, ruiters en begeleidende lopers. Voor het leger zal hij ze vragen voor zijn akkers, om daar zonder betaling op te moeten werken en te oogsten. Hij zal ze vragen om wapens te smeden. Hij zal dochters vragen voor zalf te maken, zowel voor de wondverzorging als ook voor de geurige zalf, voor de weelde van de hofhouding. Ze zullen in zijn keuken werken om zijn brood te maken. Jullie beste stukje land zal die afhandig maken, met recht of met onrecht. Hij zal het je afpakken en aan zijn vriendjes geven. De opbrengst van je akkers en van je wijngaarden zal die iedere keer weer belasting overheffen. 1/10, om daarmee zijn eigen hofhouding te voeden. Hij zal je personeel en je kinderen, je lastdieren opeisen om zijn werk te doen. Je kudde zal die ook belasting over hebben, 10% opnieuw. En de conclusie van dit alles is: gij zult hem tot knechten zijn. En die lange opsomming, dat is min of meer in meerdere of mindere mate bij alle koningen van Israël terug te vinden. De eerste trekjes zie je straks al bij Saul. Ook David, de man naar Gods hart, was er niet vrij van. En als Israël scheurt in tweeën na de dood van Salomo, blijkt dat ook Salomo er niet vrij van is geweest. En dat roven van die wijngaard van Naboth, je leest het terug. En zo kun je het bij de betere en de slechtere koningen van Juda en Israël steeds zien. Net als bij de volkeren. De koning is de baas, het volk is de knecht in de betekenis van dienaar en slaaf. En het sleutelwoord wat iedere keer herhaald wordt is nemen. Hij zal nemen. Dat is de opbrengst. Dat is de winst van het afwijken van de Heere, van het afwijzen van de Heere en het gaan in je eigen wegen. En kijk eens goed. Dan zie je hier namelijk het portret van de grote tegenstander van God, die de koning is. Die andere koning, de vorst der duisternis. En zijn regering over ons leven wordt gekenmerkt door dat woordje nemen. Want hij is inderdaad als een bloedzuiger die zegt: geef, geef, meer, meer. Maar het is nooit genoeg in zijn dienst. En dienst aan de duivel is inderdaad slavernij. Zelfs als je denkt: ik ben nu eindelijk vrij, ik moet nu niks meer en ik kan alles wat ik wil. Slaaf van je eigen begeerte, slaaf van dat pad naar de afgrond waar de duivel je overheen wil leiden met zijn entertainment en wat hij je maar bieden wil. Uiteindelijk gevangen, uiteindelijk geef, geef, geef. Als die het maar verkleed als prettig vermaak, je trapt erin. Het kostbaarste wat je hebt, neemt hij van je. Je ziel. Hij zal nemen. En gij zult hem tot knechten zijn. Is dat niet wat duidelijk werd bij de diepe val van Adam? Knechten, slaven van de zonde geworden. Is dat ook niet, ook als je genade mag kennen, is dat niet wat in het leven van Gods kinderen zo'n strijd geeft? Dat de duivel zijn oude rechten wil laten gelden, naar het recht, naar de wijze van de koning, van die kwaaie koning. Dat je nog steeds zo geneigd bent om aan te passen, mee te doen, toe te geven. Geef, geef, maar het is nooit genoeg. Dat je met Paulus moet verzuchten, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En dat is een zucht geworden omdat het je verdriet werd. Omdat je het ging doorzien, zelfs terwijl je er met ogen open intrapt. Dat zonde slavendienst is. Het is een verwerpen van God als de koning in je leven. Het is een iedere keer weer neervallen voor de duivel. 1 Samuel 8. Kruispunt. De lijnen komen samen en gaan op dezelfde lijn verder. En wat is dat ontstellend? Wat is dat ontdekkend? Wat is dat ontluisterend, dit hoofdstuk? De richter valt met zichzelf en met zijn familie door de mand. Hij kan het uit eigen kracht niet brengen. De val van Adam is sterker dan zijn eigen bidden en geloofsopvoeding en wat hij gedaan heeft en nagelaten heeft. Het volk valt door de mand. Want ze klagen over die richterszonen die niet gaan in de wegen van de Here, maar hun eigen hart hunkert naar de wereld. Steekt God naar de kroon. Zoekt eigen wegen. En dan de koning. Uiteindelijk van hetzelfde hout als Hofni, Pinhas, Joël en Abia. Met dat recht, dat wereldse recht, de wereldse wijze van het nemen en het slaaf zijn. En nou wij. Ben jij, ben ik, bent u dan vanavond ook door de mand gevallen? Erachter komen dat we van dezelfde lap gescheurd zijn. In Adam onze ziel al aan de duivel gegeven. En ja, maar ik was er niet bij Adam, maar dagelijks doe ik nog hetzelfde. En laat ik de duivel nemen. En ik ben knecht, ik ben slaaf. 1 Samuel 8 doet ons de hand op de mond leggen. En maakt ons voor God verdoemelijk. Want wij hebben hem verworpen. En toch, wat een ontroerend evangelie hier. Want juist langs die richters, juist langs dat volk met die oudsten met hun harten, en langs de harde realiteit van de koning naar de maatstaven van de wereld, komt het evangelie van de andere kant op dat kruispunt naar ons toe. Ook vanavond. Want jawel, in dit portret van die koning en de grote tegenstander van God als koning, wordt de duivel getekend. Maar kijk je langs de zwarte omtrek van dit portret, deze contouren van die vorst der duisternis, straalt daarachter langs de schittering van de koning naar Gods hart. De koning die de Heere zich verkiezen zal. En ja, dan komt straks achter Saul David tevoorschijn, de man naar Gods hart. Maar ook die valt in het rijtje van de koningen en richters die niet konden geven wat nodig was. Ook hij was uiteindelijk van hetzelfde soort, lees maar na in Psalm 51. Nee, niet David. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Koning die God zich verkozen heeft en het uitgesproken heeft. Deze is mijn geliefde zoon, mijn verkoren koning in wie ik een welbehagen heb. Hij komt hier op dit kruispunt naar voren treden, ons toe te treden om de priester, de richter en het volk hier te ontmoeten. Jawel, want hij heeft daar gestaan tegenover de hoge priester. Caiaphas, van het soort van Hofni en Pinhas. Hij heeft daar gestaan tegenover de rechter Pilatus, ten diepste van hetzelfde soort als Joël en Abia. Ik vind geen schuld in hem. En toen boog hij het recht om de vriend van de keizer te blijven. En hij zei het, zal ik dan uw koning kruisigen? En daar stond het volk. Toen stond de koning tegenover het volk. Dat riep, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Ze hebben mij verworpen. Mag ik het zo zeggen? God laat zich hier in 1 Samuel 8 onttronen, ontkronen. Zoals Christus als koning onttroond, ontkroond wordt. De mantel wordt hem nog aangedaan als spotkoning. De doornenkroon nog op zijn hoofd als spotkoning. Het opschrift boven zijn hoofd, koning der Joden. En dat is nou de wijze, het recht van deze koning. Niet nemen, maar geven. Niet uit ons leven halen, maar uit zijn eigen leven halen. Niet belasting heffen en naar zich toe halen. Maar hij met de last van de zonde beladen, zelf die draagt. Hij beladen met spot en hoon, de last van de zonde op zich, staand in de breuk tussen God en mens. Daar de koning der ere, als de knecht, de man van smarten. Hij vraagt geen schatten aan u en mij. Hij vraagt geen bijdrage voor het leger in de strijd. Hij neemt niet. Hij geeft zichzelf. Want hij stelt zijn leven zoals een echte koning zijn leven stelt voor de schapen. Ook als die meerdere hoge priester. Om zichzelf als volkomen offer voor de zonde te geven. En daarom schittert hier achter de zwarte afcontouren van zijn grootste tegenstander. Christus in zijn majesteit en in zijn bereidwilligheid en bekwaamheid om zondaren te zaligen. Daarom klinkt hier uit zijn naam het evangelie. Dat een ieder die in hem gelooft, achter hem komt schuilen met je verdorven hart. Wat van hetzelfde soort is als al die andere mensen hier in dit hoofdstuk. Opdat je niet verloren zou gaan. Maar eeuwig leven zou hebben. En ga zo persoonlijk vanavond die lijst nog maar eens na. Over dat recht van die aardse koningen. Wat ze allemaal naar zich toe harken. En zet er eens een spiegel naast. Om te zien wat de Heer Jezus Christus graag, ruimhartig, niet eens bij tiende. Maar met zijn hele hart naar volle maat uitdeelt. En word dan maar eens eerlijk. Als jij nog nooit trek hebt gehad in de dienst van de Here, word dan maar eens eerlijk, tot op de bodem, welke koning het waard is om gediend te worden. Wie is uw koning? Moet het dan, als je hem ziet, tot ons gezegd worden, je hebt mij verworpen? Dan zal hij ook optreden als de rechtvaardige rechter. Hij die koning en priester is, en zeggen, doch deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik koning over hen was. En wat is mijn koningschap anders dan geven, geven en nog eens geven? Die niet gewild hebben dat ik koning over hen was. Breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Als wij verloren gaan, voor eeuwig, zullen wij dat gaan, nadat we de koning hebben gezien. Of kom je vandaag nog tot hem, biddend met een gebed of hij je wil doen, naar zijn wijze, zijn recht. Of hij je naar recht niet wil schuldig keuren, omwille van zijn bloed. Geef dan, Heere, de koning Christus, uw rechten, uw wijze. Dan kan de grootste vijand vanavond zalig worden. Amen.